gemeente van Christus, voor de tweede maal op deze paasdag een dienst waarin we u en jou hier in de kerk of thuis mogen begroeten. We heten iedereen van harte welkom. Voorganger in deze dienst is Proponent de Vries uit Papendrecht. We maken u nog attent op de dienst van morgenochtend, tweede paasdag. Die begint om 10:00 en daarin gaat voor dominee van de Ruitenbeek. In deze dienst wordt tweemaal gecollecteerd. De eerste collecte is voor kerkbeheer en de tweede is voor Umotia. De zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor het werk van Peter en Riek in Centraal-Azië. U kunt via de apostel-app uw gave overmaken op de bankrekeningnummers, zoals die in Solitudo staan vermeld, of op de website, of straks als er in de dienst gecollecteerd wordt. Voor alles wat nog komen gaat geld, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is lied 85, de versen 1 en 4 uit de bundel Weerklank. Bezing Gods lof als nooit tevoren, gij die naar zijn barmhartigheid in Christus wederom geboren ten leven uitverkoren zijt. En die hoop steekt onze vreugde aan, de Heer is waarlijk opgestaan. Ons loflied klinkt met vers 1 en 4 van lied 85. Wens elkaar hier in de kerk en thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen niet loslaat. Amen. Gemeente, we zullen de dienst verder gaan met het zingen uit Psalm 29, daarvan de eerste twee versen. Psalm 29, vers 1 en 2. Leiden we met elkaar het algemeen christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Beleid u met mij mee in het hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is het opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zingen we nu als antwoord het derde vers uit Psalm 29. Psalm 29, vers 3. Zeres wonderstem verbreekt, als zijn grimmigheid ontsteekt, het cederbos van Libanon. We zingen over Gods grootheid, zoals we dat ook zien bij de opstanding, dat zelfs de grond gaat schudden. Zo zingen we over God en zijn macht. Laten we met elkaar bidden en een zegen vragen over deze dienst. En ook de hulp van de Heilige Geest als we de Bijbel met elkaar lezen. Laten we bidden. Heere grote en almachtige God, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo naderen we voor uw heilige aangezicht. Om u te eren, omdat u alleen God bent, u bent heilig, onzagwekkend. Als u verschijnt, dan beeft de wereld. Als u spreekt, dan schudt en trilt alles. We mogen daar getuigen van zijn als we horen over het kruis, maar ook als we horen over het graf dat geopend wordt. Als u werkt, dan is dat ontzagwekkend. Daarom eren wij u als de grote, almachtige God. En wij danken u dat u ook naar ons omziet, kleine mensjes. Dat u ons persoonlijk kent, dat u ons hart nog beter kent dan dat we het zelf kennen. Dat u het beter kent dan de mensen in onze omgeving. We danken u dat u barmhartig bent. Dat u ons niet alleen kent, maar dat u zich ook over ons ontfermt. En dat we zo ook bij elkaar mogen komen. Wilt u ook zo onder ons werken met uw Heilige Geest. En ieder zo geven wat hij of zij nodig heeft. U kent het van ons als wij zorg hebben, of als wij de dank komen brengen. We danken u dat we zo opnieuw in uw huis mogen zijn. Dat er vanmorgen ook mensen belijdenis mochten doen in het midden van de gemeente. U bent een God die werkt, een God die leeft. Wilt u dat ook zo deze avond weer waarmaken? En uw woord laat ook zien dat er twee uitwerkingen zijn als u spreekt verharding of geloof. We bidden u dat het woord dat mag klinken, dat het ons niet verhardt, maar dat het ons naar u laat leiden. Zo bidden u dat voor elkaar, voor de gemeente. Wilt u zo een gezegende dienst geven? Geeft u ons de rust en de aandacht als we uw woord lezen. Geef daarin wat nodig is om uw stem te horen, ons door u te laten onderwijzen. Dat het weer nieuw is wat we mogen horen en dat we ervan mogen ophoren. Hoe u ons de weg wilt wijzen in het leven. Dat bidden u zo in Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar uit Matteüs 28. Daarvan de eerste 10 versen. De opstanding, beschreven door de evangelist Matteüs in Matteüs 28. Daarvan de versen 1 tot en met 10. Daar lezen we, laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is, uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap. En zij snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen ze weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei, wees gegroet. Zij gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd. Ga heen, bericht mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien. We luisteren straks naar de verkondiging. Het thema is, de gekruisigde leeft. Eerst zullen we nog met elkaar zingen. Uit dezelfde psalm 34, daarvan het tweede vers, komt, maakt God met mij groot. Psalm 34, vers 2. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Het overkomt iedereen wel eens dat je eens iets kwijtraakt. De een heeft daar vaker last van dan de ander. Je kunt iets kwijtraken, maar je kan ook iemand kwijtraken. Toen ik jong was, een jaar of drie, toen heb ik mijn moeder wel laten schrikken dat ik ook een keer weggelopen was. We waren bij het winkelcentrum en mijn moeder stond iets te betalen waarschijnlijk of te kijken en ik was zo weggelopen. En ze was toch wel in paniek van waar is die heen en zoeken. Uiteindelijk had iemand mij gevonden en die mij kende en was die teruggelopen en ja, zo was mijn moeder weer blij me te zien. Het gaat er bij Matthäus, bij de opstanding over, dat de vrouwen ook iemand zoeken. Ze zoeken Jezus. De engel zegt dat, u zoekt Jezus. En ze mogen Jezus vinden. Ze mogen weer verenigd worden met hem. En daar gaat het ook vanavond over. Dat je Jezus kwijt kan zijn. Dat je Jezus ook weer mag vinden. De Bijbel zegt ook, ja, wij zijn van onszelf zonder God, zonder Jezus. En daar hebben we eigenlijk ook weinig last van. Maar ja, je kunt daar wel last van krijgen en gaan merken, ik wil toch Jezus leren kennen. Ik wil met hem zijn. Of je kent hem en je bent naar de kerk gekomen omdat je toch meer over hem wil horen, meer met hem wil leven. Ik hoop dat u ook vanavond dan zo Jezus mag vinden. Ook het verlangen mag hebben. Als dat er nog niet is, dat u hem toch, of jij, hem toch wil gaan zoeken en vinden. Het thema is dus de gekruisigde leeft. We letten op drie dingen. Jezus eren, Jezus bekendmaken en Jezus ontmoeten. Dus Jezus eren, Jezus bekendmaken en Jezus ontmoeten. De vrouwen, Maria Magdalena. Maria, een andere Maria staat er, dat is Maria, de moeder van Jacobus en Jozef. Ze worden drie keer door Matthäus in korte tijd genoemd. Allemaal rond het lijden en sterven van Jezus. Bij het kruis, bij het graf en hier bij het open graf. Het is bijzonder wat je over die vrouwen kan zeggen, want het zijn er veel en ze zijn hem gevolgd om hem te dienen. Uit Galilea zijn ze meegegaan naar Jeruzalem om Jezus te dienen. Nou, het is mooi, ze volgen niet alleen. Ze zijn niet alleen geïnteresseerd, maar ze willen hem ook dienen. Ze hebben veel voor hem over. En de mannen, de leerlingen, die kunnen hier wel van leren, want zij willen het zwaard gebruiken, ze willen vechten. Als Jezus wordt gevangen genomen, willen ze best wel wat doen. Ze willen best wel zich inzetten en strijden, maar ze moeten van Jezus leren dat hij gekomen is om te dienen. Die vrouwen lijken dat wel beter in te zien dan de leerlingen. En zo zijn ze bij het kruis en zo gaan ze ook mee als Jezus in het graf gelegd wordt. En daar blijven ze ook waken. Ze bedrijven daar rouw. Ze eren Jezus door daar te zijn. Zoals wij dat ook kennen, dat er gewaakt wordt bij iemand die niet lang meer te leven heeft. Of zoals er eeuwenlang in de Rooms-Katholieke Kerk de gewoonte was om te waken tussen het sterven en het begraven. Hier waken ze dus na het sterven van Jezus bij het graf. In hoofdstuk 28 gaat het eigenlijk gewoon verder waar ze mee bezig waren. Ze komen weer naar het graf en ze willen verder met het waken, met het eren van Jezus. Er staat niet bij dat ze Jezus willen gaan zalven zoals in de andere evangeliën. Of dat ze kruiden meenemen zoals in Johannes. Maar ze willen Jezus eren. Ze hebben Jezus lief. Ze willen hem dienen. Maar het is belangrijk om zo bij de intentie van deze vrouwen stil te staan. Want zij gaan met blijdschap weer bij het graf straks weg. En als wij ook blij willen worden van het paasevangelie, dan moeten we ook iets begrijpen van die vrouwen. Ja, Pasen is voor veel mensen een vrolijk feest, een opgewekt feest. De natuur helpt daarin mee. Het is lente, we gaan weer richting de zomer. Het is een stralende dag vandaag. Het is niet moeilijk voor de meesten om positief te zijn. Maar de blijdschap van de vrouwen, u voelt wel aan, dat gaat toch over iets anders. Dat gaat veel dieper dan alleen maar een opgewekt zijn, een vrolijk zijn. Ze misten Jezus. Ze dachten het was afgelopen. En nu, ze kunnen weer naar hem toe. Ze zijn blij dat ze weer naar Jezus toe mogen. U herinnert zich nog wel de tijd dat de aardbevingen in Turkije en Syrië er waren. En dan hoorde je wel eens dat na lange tijd, na veel dagen, mensen toch nog verenigd werden. Het was eigenlijk niet meer voor mogelijk te houden. Zoals een meisje van 10 jaar, dat na 6 dagen bevrijd werd. Familie dacht waarschijnlijk al dat het een verloren zaak was. En toch, ze werd gered, ze werd gevonden, ze mochten weer bij elkaar komen. Zoiets moeten de vrouwen ook gehad hebben. Het was een verloren zaak voor ze, Jezus was weg. En dan horen ze ineens, hij is er weer, hij leeft. Nou, voor ons is dat in zekere zin niet zo'n verrassing als voor de vrouwen, want wij hebben het al vaker gehoord. Het is bekend nieuws, ja, Jezus leeft inderdaad. Maar hebben wij ook dat verlangen van deze vrouwen? Je zegt, ik zou graag bij Jezus zijn. Ik heb hem lief. Ik wil er niet aan denken dat hij weg is, dat hij uit mijn leven zou zijn. Ik hoop dat u ook zo vanavond naar de kerk gekomen bent. Je zegt, ik ben hier gekomen om weer te horen over de opgestane Jezus en om zo hem beter te leren kennen en ook mijn leven met hem te vervolgen. Ja, ook wij kunnen, net als die discipelen, leren van deze vrouwen, dat ze ook bereid zijn om Jezus te dienen. Ja, ik kan me voorstellen dat ook jongeren bijvoorbeeld denken van dienen. Hoe kan je daar nou echt blij van worden? Als je ook denkt aan dat je zelf thuis allerlei klusjes misschien moet doen. Of op je werk. Je wordt aan het werk gezet. Je hebt het maar te doen. Hoe kan je daar nou echt blij van worden? Zoals deze vrouwen, dat ze graag Jezus dienen. Ze gaan daar graag mee verder. Het is niemand die ze daar toe aanzet of dwingt. Hoe kan het nou dat je zo dient vanuit jezelf? Dat het je vreugde, plezier geeft. Ja. Toch kunnen wij in andere verbanden ook wel eens dienen en ja, daar ook blij van zijn. Ik denk ook aan als je misschien in een team speelt en dan ben je best wel bereid om je eigen belangen aan de kant te zetten. Want je merkt, als we het samen doen, dan kunnen we wat bereiken. Of als je ergens werkt waar je het naar je zin hebt, dan zie je van, als ik mij inzet met mijn gaven, dan gaat het goed, dan helpen we elkaar. En zo ben je ook aan het dienen. Je doet wat je kunt, wat je gaven zijn en wat je roeping is. Het is dienen, het is maar bescheiden. En toch geeft het je voldoening. Als je zo merkt dat je iets voor God mag doen, ja, dan krijg je daar veel voor terug. Je mag onderdeel zijn van het koninkrijk en daar aan bijdragen, daaraan zien hoe God daarin aan het werk is. Ja, de vrouwen willen graag dienen. Ze willen Jezus eren. En ze denken misschien niet eens aan die steen. Dat ze eigenlijk helemaal niet bij hem kunnen komen. Ze willen Jezus eren en denken eigenlijk niet zo aan de praktische bezwaren van hoe komen we dan bij hem. En het is ook wonderlijk hoe dan voorzien wordt in wat ze zelf niet kunnen. We zien zo in gedachten die vrouwen naar dat graf gaan. Met die steen ervoor. En dan komt er een engel uit de hemel. En die haalt zo die steen weg. Hij rolt die steen weg. En het lijkt erop met het rollen van die steen dat ja, de grond gaat beven. God is aan het werk. De aarde gaat beven. Het is net als bij de kruisiging. Als de aarde ook gaat beven en als er dan ook doden uit de graven komen. De graven gaan open en doden staan op. De engel rolt de steen opzij en hij gaat er bovenop zitten. Zitten, dat geeft iets aan van het innemen van een prominente plek. Zoals dat vaker in Matteüs voorkomt. Jezus die gaat zitten om onderwijs te geven. God die in de hemel zit. Jezus die Jeruzalem binnenkomt, zittend op een ezel. Zo zit de engel daar. Ook gezaghebbend. Het is indrukwekkend als je het je voor probeert te stellen. Een gedaante als een bliksem. Kleding, stralend wit. Als je dichtbij zou staan, zou je je gezicht afwenden en zou je willen verbergen voor het felle licht. Deze engel die neemt eigenlijk een stukje van de hemel mee. Deze engel die komt Jezus bekendmaken, het tweede waar we op zouden letten. De steen is weg, maar waar was dat eigenlijk voor nodig? Dat die steen zo aan de kant gerold was. Was het zo dat de steen aan de kant gerold werd en dat Jezus het graf uitging? Als je Matteüs zo leest, lijkt het er eigenlijk op dat het voor de vrouwen gebeurt. De vrouwen gaan naar het graf toe, maar de steen zit ervoor. Dan komt er een engel en ja, dan kunnen ze toch het graf in. Mogen ze ook gaan kijken. In zekere zin was het voor Jezus niet nodig dat die steen weggehaald zou worden. Zijn verheerlijk lichaam kon overal binnen en buiten komen. Zoals hij later ook binnenkomt als de deuren dicht zitten. En dan aan de andere kant is het wel goed om vast te houden aan de lichamelijke opstanding van Jezus. Hij is niet als een geest zo verder gegaan. Hij is helemaal lichamelijk opgestaan. Dus in die zin is het ook geen goede vraag. Waarom is de steen weggerold? Het gaat erom, we zien hier hoe God aan het werk is. Hoe er geen beperkingen voor hem zijn. En hoe het ook tot een getuigenis is voor de vrouwen. En zij het lege graf mogen zien. Zo wordt de steen opzij gerold en begint dus de aarde te beven. De natuur gaat helemaal meedoen. Het gaat natuurlijk om Jezus die opstaat, maar de natuur onderstreept dat met het beven. Extra teken. Nou, als God komt, dan is dat overweldigend. De grond gaat beven. Ja, wij hebben daar wat negatieve associaties bij. Als je het nieuws hoort, als je steeds weer hoort over Groningen, waar mensen daar dagelijks last van hebben, de bevingen en de gevolgen daarvan. Ja, voor de bewakers was het ook een negatief gebeuren. Ze schrikken er heel erg van. In vers 4 wordt zo tussendoor iets over hen gezegd. De engel gaat daarna weer verder en richt zich op de vrouwen. Maar zo even wordt er iets over die bewakers gezegd. En zij gaan, net als de grond, zij gaan ook beven. Ze beven van angst. Hetzelfde woord, aardbeving, seismos, zoals wij dat van seismologie kennen, van aardrijkskunde. Dat beven van de aarde, dat is hetzelfde woord als het beven wat zij doen, van schrik. Het natuurgeweld, ja, het is onzagwekkend. Wat zou er door je heen gaan als je de grond ineens voelt schudden? Je zou toch om je heen kijken en je zou bang worden of er iets op je valt of dat je zelf valt. Het is goed te begrijpen dat ja, de vrouwen daar ook bang van worden. Als God verschijnt en je bent daar in de buurt, ja, dan schrik je daarvan. Als je een aardbeving, als je een flits ziet van een bliksem, dan is dat op afstand nog wel een mooi, indrukwekkend natuurverschijnsel. Maar als je er zelf in de buurt bent, ja, dan schrik je. En zo ook hier. De vrouwen schrikken, maar ze hoeven niet bang te zijn. Het natuurgeweld mag ontzag opleveren. Zoals het goed is om ontzag te hebben voor God. De hoofdman en de bewakers bij het kruis, die zijn ook vol ontzag als ze de aarde zien schudden en beven. Als Jezus aan het kruis hangt. Het brengt ze ook tot de belijdenis dat Jezus de Zoon van God is. Het mag je ontzag geven voor God. Maar vrees kan ook ertoe leiden dat je schrikt en je afkeert van God. En dat is uiteraard ja, de verkeerde kant van angst. En dat is wat de vrouwen niet hoeven te doen. Te vluchten, weg te gaan voor deze beving. De engel gaat dan ook uitleggen. Hij zegt mooi dat jullie gekomen zijn voor Jezus, dat jullie Jezus zoeken. En dan mag hij goed nieuws vertellen. Hij is er, hij leeft. De gekruisigde leeft. Zo heb ik gezegd, dat is het thema voor vanavond. Wij lezen, die gekruisigd was. Die Jezus, die leeft weer. Ik wil het onderstrepen, ja, dat het gaat om ja, de gekruisigde. Dat het er niet om gaat van Jezus, hij was ooit gekruisigd en nu is hij weer opgestaan. Maar de gekruisigde leeft. Zoals Paulus ook daarover spreekt. Jezus Christus en die gekruisigd. Daar moeten we het over hebben. De gekruisigde, hij leeft. Het kruis is niet achter de rug, maar het is nog actueel. Het moet op onze rug. Het kruis, daar moeten wij aan sterven. Waarom moeten we het met Pasen over het kruis hebben? Waarom is het belangrijk te zeggen, de gekruisigde leeft? Omdat we anders ook niet weten wat het nieuwe leven inhoudt. Het zijn twee kanten van dezelfde zaak. Je mag leven, dat is de boodschap. En dat doe je door ook met Christus te sterven. Het oude leven mag je achter je laten. Het goede nieuws is, met Pasen, Jezus leeft. De gekruisigde leeft. Je mag een nieuw leven leiden. Je hoeft niet meer te denken aan negatieve dingen. Je hoeft je leven niet meer te laten beheersen door zorgen. En door tegenslagen. Je mag je door Gods geest laten leiden. En dat kan doordat je je oude leven achter je laat liggen. U merkt, dat hoort helemaal bij elkaar. Zoals Matthäus ook al aan het begin van het evangelie zegt. Jezus is zijn naam, want hij is gekomen om zijn volk te verlossen van hun zonden. Ik hoop dat u dat ook zo mee kan maken. Want u zegt inderdaad, we hebben Goede Vrijdag gehad, daar ben ik met Jezus gestorven. Mijn verkeerde leven, waarvan ik weet het is eigenlijk niet Gods bedoeling, dat mag ik achter me laten. Ik mag een nieuw leven gaan beginnen. Ik mag met God verder. De engelen brengen dat goede nieuws en ze zeggen, kom maar in het graf kijken. Het is leeg. En de vrouwen mogen dat dan doorgaan vertellen. In zekere zin is het eigenlijk geen nieuws wat ze horen. Een beetje een vreemde opmerking. Een engel die komt toch wat nieuws vertellen, maar eigenlijk is het geen nieuws. Het is eigenlijk het volgende stapje in Gods plan. Zoals je, stel je bent jarig en je zou van je ouders horen, ja, er is eigenlijk vandaag niet zoveel bijzonders, want je bent gewoon weer één dagje ouder. Het is gewoon weer één stapje verder. Pasen, het is één stapje verder in dat hele plan van God. Ja, toch is het een cruciale stap. Maar waarom is het in zekere zin maar één stapje? Omdat het allemaal is zoals God het al gezegd heeft. Het is in zekere zin niks nieuws. Jezus had het al 3 keer verteld. Zo gaat het gebeuren. Ik ga weer opstaan. Eigenlijk was het helemaal niet nodig dat hier een engel kwam. Hadden de vrouwen het zelf kunnen weten? Hadden ze misschien na lang praten en lang nadenken op het idee gekomen, Jezus had toch gezegd dat hij was opgestaan. Zouden we dan niet moeten verwachten dat hij is opgestaan? Zelfs de Joodse leiders, die hebben er nog aan gedacht. Jezus, hij had gezegd dat hij zou opstaan. God had kunnen zeggen, de vrouwen hadden het zelf wel moeten kunnen bedenken. Laat ze zelf maar even in hun geheugen graven. Nee, God is genadig en hij stuurt weer zijn engel. Hij stuurt zijn boodschapper. Ja, zo is God. Hij heeft het al vaak gezegd. Nou zegt hij het u, hij zegt het jou nog een keer. Je mag je oude leven achter je laten. Je mag met Christus een nieuw leven gaan leiden. Ik hoop dat u dat ook in uw leven herkent. Dat u zegt, God heeft het me steeds weer opnieuw, heeft hij het me verteld. Ik had het eigenlijk kunnen weten, maar ik had het nodig om het toch elke keer weer te horen. Dat u ook vanavond weer zegt, God heeft het me vandaag weer gezegd. Hij heeft me vandaag weer gewezen op zijn Zoon. Want de genade van God, dat hij het steeds weer laat horen. En dat doet hij ook. In de kerk, thuis en ook door de Heilige Geest die in je hart spreekt, die het je heel persoonlijk maakt. Ja, de vrouwen mochten het dus horen van de engel. Een engel, dat is een boodschapper. De vrouwen mogen nu zelf ook een boodschapper worden. Ze hoefden dus niet bang te zijn. En ze staat, ze zijn nog wel een beetje bang. Ze gaan met vrees, maar ook met grote blijdschap. Maar het is nog geen Pinksteren, ze gaan het nog niet aan iedereen vertellen. Ze krijgen de opdracht, gaat speciaal aan de discipelen vertellen. En dat, daar wil ik u ook even op wijzen, dat ze speciaal naar iemand toe gaan. En dat wil ik u ook zo even voorleggen van, is dat wat voor u? Om dat zo ook bij uzelf na te gaan. Is er concreet iemand of een aantal mensen die u op het hart heeft om de paasboodschap te vertellen? door te geven wat het is dat Jezus leeft. Je kunt het zo in het heel algemeen zeggen. Je moet het doorvertellen, maar u kunt het van de vrouwen zo ook leren, dat ze speciaal naar iemand toe moeten. U kunt het ook in gebed brengen, wat u vraagt. God, heeft u misschien iemand of een aantal mensen die ik moet spreken om ook het evangelie te delen? Dan komen we bij het laatste. De vrouwen, ze gaan, maar ze mogen ook Jezus ontmoeten. Jezus kwam hun tegemoet. Bekende woorden, maar het is bijzonder dat dat hier staat, want het gebeurt eigenlijk bijna nooit dat er staat dat Jezus naar de mensen toe komt. Meestal gaan mensen naar Jezus toe, zieken, volgelingen, geïnteresseerden. Ze gaan naar Jezus toe. Maar hier is het andersom. Jezus komt naar hen toe. Ja, dat is genade. Dat je zegt, God was naar mij toegekomen. En ook u, jij, je bent naar de kerk gekomen. Maar als God hier is en als je hem ontmoet, dan zeg je toch, God is naar mij toegekomen. Want van jezelf ben je eigenlijk niet zo geïnteresseerd in God. En word je toch weer verrast dat God zo verschijnt. Ja, we horen zo vandaag dat Jezus leeft. De woorden van Jezus zijn uitgekomen. En het gaat niet alleen om woorden, om informatie, maar het gaat om hemzelf, om Jezus zelf. We worden niet met woorden naar huis gestuurd, maar met Jezus zelf. En zo mogen we naar hem toe gaan, zoals de vrouwen. Ze gaan naar hem toe, ze houden hem vast en ze aanbidden hem. Ik hoop dat het daar ook voor u op uitloopt, de aanbidding van God. Hoe doe je dat? Ja, door hem lief te hebben, door hem te eren met je lied en met je hart. En hem te erkennen als de Zoon van God. Amen. Als antwoord op de verkondiging zingen we uit Psalm 34, dan het vierde en vijfde vers. Psalm 34, vers 4 en 5. Laten we God danken voor zijn woord en ook voorbeden doen. Laten we bidden. Heer, almachtige God, zo komen we opnieuw voor uw heilige aangezicht. We danken u voor de woorden van het evangelie. De woorden dat u verschenen bent, dat u kwam in een engel en dat u ook dat onderstreepte met natuurgeweld. Dat de vrouwen het ook mochten zien, dat het graf leeg is, dat u bent opgestaan. Ja, we bidden u dat ook in een wereld wat weinig merkt van u. Waarin de aarde ook wel beeft, waarin dat ja, niet leidt tot ontzag voor u. Heer, zo bidden we u. Wilt u zich zo toch aan ons bekendmaken? Mensen in onze omgeving, in ons dorp, in ons land, komt u zo steeds. Werkt u met uw Heilige Geest om de ogen te openen voor wie u bent, de schepper van hemel en aarde, maar ook de levende God, de wonderlijke God, de God die nog werkt, die levens vernieuwt als het uitzichtloos is. Als het dood is, dan maakt u levend. Want bent u een wonderlijk God. Zo bidden we dat ook voor elkaar. Als er ook misschien dingen zijn in ons leven waar wij moeilijk mee om kunnen gaan, waar we geen uitweg in zien. Wilt u dan ook zo een uitweg geven, ons zicht geven op u. Het vertrouwen op u. Het vertrouwen dat u overal ons doorheen helpt. Dat we met u zelfs door een muur zouden kunnen. Zoals in de psalmen beleden wordt. Zo bidden we voor elkaar, voor de zieken. Mensen die in onzekerheid leven vanwege hun gezondheid of vanwege andere problemen. Wilt u naar hen omzien? We bidden u ook zo voor onze persoonlijke vragen, voor onze persoonlijke nood. We mogen dat zo bij u in gebed brengen. Leidt u ons zo. Wilt u ons ook zo verder deze avond nabij zijn, ook morgen nog een gezegende dag geven? En rust u ons zo toe voor deze nieuwe week. Dat wij ook mogen leven uit het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat vragen u in zijn naam. Amen. We zingen nog met elkaar uit Psalm 108. Daarvan de eerste twee versen. Mijn hart, o hemel, majesteit. En ik zal, o Heer, uw wonderdaan. Psalm 108, vers 1 en 2. Laten we tot slot bidden om de zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij alle eer. Amen.